Mooi wat je zo vertelde over hoe Jezus de moslims bereikt. Hoe Jezus de mensen in de wereld bereikt. Dat is echt kippenvel. En ik vind dat wel mooi ook aansluiten bij wat ik jullie wilde brengen vanmorgen. Over de wijsheid komt met de jaren. En daar bedoel ik niet mee dat jonge mensen niet wijs kunnen zijn. En dat oude mensen altijd wijs zijn. Helaas zijn er oude dwazen, zoals dat de Bijbel het noemt. Maar zijn ook jonge mensen soms heel wijs. En dat heeft niet per se met de leeftijd te maken, maar wel met het proces wat je door het leven heen loopt. Dat je soms een leven nodig hebt om de dingen van de Heer beter te leren kennen. En dat heeft ook nog niet eens altijd met de kleinheid van ons te maken. Of eigenlijk toch ook wel weer wel. Maar vooral met de grootheid van God. Want God is zo ontzettend groot dat ons leven gewoon te kort is om hem te leren kennen. Dat is gewoon te kort. En ik kwam op dit thema, omdat ik aan het nadenken was over hoe kan je relatie met de hemelse Vader, hoe kan de relatie met Jezus nu groeien, zodat je dichter bij God komt. We beginnen iedere keer weer met een nieuw jaar en met een nieuw seizoen. Maar hoe kan dit nieuwe seizoen, als het ware weer meer zijn dan het jaar daarvoor? En soms is dat ook een beetje een jeukwoord, dat mensen zeggen, ja, moet het nou altijd meer zijn? Nou, iets wat met liefde te maken heeft, iets wat kostbaar is, dat heeft altijd het verlangen dat je dat of wil, nog een keer wil ervaren, of dat je dat intenser wil ervaren. En dat is precies wat, denk ik, God ook wil. Want ja, hij verlangt ernaar dat wij van elkaar houden zoals dat hij van ons houdt. En dat wij van hem houden en nog meer leren houden. Dus daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En ik heb daar twee bijbelgedeeltes die daar centraal staan. Ik had heel veel losse teksten, die heb ik er allemaal uitgehaald. Want ik heb twee centrale bijbelgedeeltes en die wil ik vanmorgen delen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een zegen bidden. Want ik heb net even geleerd van die moslims. En daarom wil ik vooraf even bidden. Ja, Heer Jezus, zo willen we bij u komen en u bedanken dat u de levende bent, die ook het woord bij ons gebracht hebt. Het woord is vlees geworden. Dank u wel dat we u mogen ontmoeten. En ik bid ook, Heilige Geest, als het woord opengaat, dat alle vooroordelen wegvallen. Dat al onze eigen overtuigingen en gedachten, als het ware, wegvallen. En dat we het woord mogen zien, zoals het is, bij u vandaan. Heer, ik bid zegen, zo deze, ja, zegen dit woord, zodat het aan ons doet, waar u het vanmorgen voor uitzendt. Amen. Nou, ik heb de metafoor van de wijsheid komt met de jaren, met de bedoeling dat we steeds meer en dichter bij het vaderhart van God gaan komen. En in Psalm 92, die vertelt de metafoor van de palmboom. En dus Psalm 92, daarvoor heb je Psalm 90, waar het gaat over de eeuwige God en de vergankelijke mens. En de God die als het ware boos is op de mens, omdat de mens zich afkeert van God. Maar er wordt ook vertrouwen uitgesproken in God. En daar spreekt Psalm 91 over. Maar als je op de Heer vertrouwt, dat je niets kan overkomen. En dan komt Psalm 92 een loflied. Op de God die redt. Op de God die helpt. En begin ik bij vers 13. Hier. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de naam van de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots. En in hem is geen onrecht. En hier zie je ook een plaatje van een palmboom, in dit geval een kokospalm. Je hebt ook van die dadelpalmen. Machtige, mooie bomen. Terwijl het eigenlijk een gras is. Al een beetje groot uitgevallen. En dan kom je weer bij Psalm 90. Die spreekt dat het leven kort is als gras. En hier wordt de metafoor gebruikt van zo machtig als een palmboom. Die bij een bron een oase vormt. Die een schuilplaats geeft, die schaduw geeft, die voedsel geeft, die beschutting geeft. Maar het is allebei tijdelijk en dat is zo kenmerkend voor ons mens. Maar hij zegt dan, de rechtvaardigen die groeien op als een palm. En een palm staat er bekend omdat hij heel veel moeilijkheden kan doorstaan. Hij buigt met de wind mee en hij veert weer terug. Enorm veerkrachtig. Zelfs als er brand komt, dan is de kern nog sterk genoeg om weer als het ware opnieuw te beginnen. Er is één groot gevaar waar de palm niet tegen bestand is. En dat is een heel klein kevertje. En die vreet dan zijn hart op. En ik vind dat zo'n mooi Bijbels beeld. Het hart is het kostbaarste wat we hebben. En we moeten oppassen dat ons hart niet aangevreten wordt. Maar als we ons hart zuiver weten te houden, dan zijn we net als die palm of als gras in de wind. We buigen mee en we veren terug. En ja, ons leven zal een zegen zijn. En ja, de metafoor van de palmboom die vertelt ook het verhaal van de veerkracht. Het verhaal van de sterkte. Bijna het verhaal van de jonge mensen. Want jonge mensen die zijn veel veerkrachtiger, fysiek, dan degenen die wat op leeftijd zijn. En jonge mensen kunnen veel sneller en veel beter in samenhang nadenken als de wat ouderen, waar de cognitieve vermogens wat naar beneden gaan. Maar de mensen die wat ouder zijn, die zijn vaak wel mentaal sterker. En die zijn wel spiritueel, dus geestelijk sterker. Die vallen niet zo snel meer om als er iets tegen zit. En daar zit een heel mooi geheim in. En een van de dingen die Psalm 92 ons hier vertelt, is ook de plek waar je bent. Hier wordt over de palm gesproken, dat die geplant is in het huis van de Heer. Dus dicht bij de plek waar God zich openbaart. Dicht bij de plek waar God zich laat zien. Dicht bij de plek waar je van nature God kan ontmoeten. Dus dat wordt hier dan zo genoemd. En de kracht ervan is, dus als je verbonden bent, maar vooral als je verbonden blijft met de Heer, dat je vrucht zult blijven dragen. En in het normale proces van het opgroeien van de mens, dan zie je dat de mens in het eerste gedeelte heel veel opbouwt, kennis vergaart, eigenlijk zijn leven opbouwt, zowel in denksystemen als gewoon ook heel letterlijk met een huis om te wonen. Een gezin, een carrière, allemaal dingen die opgebouwd worden. En dan komt er een tijd, lijkt het, van wat rust. En dan, de oudere mensen zullen dat meemaken, dan komt daar een plek dat je ziet dat je ingehaald wordt door de jongere garde. En dat kan heel lastig zijn. Want je kan proberen, en dat zie je sommige mensen ook doen, die de tweede helft van hun leven proberen te leven op de eerste manier. Dan doen ze de eerste helft nog een keertje over. Maar dat werkt niet. Want in de tweede helft van je leven heb je iets anders te doen dan in de eerste helft van het leven. En ik denk zelf dat God dat ook zo heel bewust heeft ingesteld. Want het is eigenlijk zo mooi, hè, dat jonge mensen krachtig zijn en kennis vergaren en iets op kunnen bouwen, wat we als je ouder bent niet meer zo goed kunt. Maar de jongere generatie, de jongere kinderen, die leren ook de wereld van vandaag verstaan. Zoals wij destijds onze wereld moesten verstaan. En onze ouders dat ook niet begrepen, waarom dat wij dingen anders deden dan onze ouders. Omdat die weer hun wereld moesten leren verstaan. En dat gaat al van generatie op generatie. Dus wij kunnen niet tegen onze kinderen zeggen, van zo en zo moet je de wereld van vandaag verstaan. Dat gaat niet. Moet je ook ergens, denk ik, niet willen. Ik denk dat God dat ook niet wil. Ik denk dat God ieder de kans en de mogelijkheid geeft om in zijn tijd waarin hij geboren is, verantwoord te geven op het leven wat God hem geschonken heeft. En dat dat niet overgenomen wordt door anderen. Die zeggen, nou dit moet je zus of dit moet je zo doen. Of doe dat precies eender zoals ik dat vroeger deed, want dat werkt. Dat werkte toen. Of het werkt iets minder, maar dan heb je ervan geleerd. En dat is de kracht die er is in de generaties. We hebben elkaar nodig. Dus als je ouder bent, kun je leren van de jongeren om de wereld van vandaag te verstaan. En de jongeren, die kunnen leren van de ouderen van, hey, hoe hebben jullie toen de tijd jullie wereld leren verstaan? Wat hielp wel en wat hielp niet? Samenvattend, iedereen heeft zijn eigen opdracht in het leven. En je helpt elkaar om die opdracht te vervullen. En als wij dat doen, dan zullen wij jong en fris zijn, mentaal fris blijven, geestelijk, spiritueel fris blijven. En de grote daden van de Heer verkondigen. Weet je, hoe mooi is het als, er werd net gezegd, er zijn hier geen kinderen. Maar hoe mooi zou het zijn? Als kleine kinderen, die snappen nog niet alles, die hebben nog geen overzicht. Maar als zij proeven van, hey, die mensen die hebben iets. Precies zoals dat die moslim in die droom Jezus ziet en ervaart, hey, die heeft iets. En dat wekt zo'n verlangen op, dat wil ik ook. Dat Jezus in jullie is. En dat jonge mensen zien van, hey, ik heb een hoop kennis vergaard. Ik heb misschien een hoop opgebouwd. Maar dat stukje, daar strek ik mij naar uit. En dat is de reis, dat mag de volgende dia. Om daar te komen in dat proces, zegt het woord ons, hè, het Psalm 90, leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. En we zitten hier in het Westland, een tuindersgebied. En de dagen tellen, dat zou je ook kunnen vertalen met de dagen benutten. Of de dagen cultiveren. Cultiveer, bewerk de dagen zo dat je een wijs hart krijgt. Zoals dat je in een tuin bewerkt om de vruchten uiteindelijk van te plukken. Daar gewas van af te halen. Zo zegt deze tekst ook van leer ons onze dagen zo te gebruiken. Dat er resultaten van is dat we een wijs hart bekomen. Dat er de wijsheid van ontvangen. Nou, ik kom straks nog even wat die wijsheid is. Maar ik wil even naar Paulus toe. Als voorbeeld. Dat is de volgende dia. En dan ga ik naar het Bijbelgedeelte. Filippenzen 3. Die ga ik niet in zijn geheel lezen, want het is een heel lang stuk. Maar wat Paulus daar doet, is de mensen aanmoedigen. En dan wat hij dan als het ware ook zegt, is van, hey, jonge mensen, blijf niet bij jezelf. Dat moet je in het begin wel doen. Want als je niet met jezelf bezig bent, dan leer je niks. En dan ontwikkel je niet. En dan gebeurt er niks. Dus ik zeg niet van het is niet nodig, het is wel nodig. Alleen wat Paulus ons bij wil brengen, is van je moet er niet in blijven hangen. Want dan ga je verstarren. En als je gaat verstarren, dan ga je in het tweede gedeelte van je leven, ga je geen vruchten dragen. En Paulus is niet een man die dat van de theorie heeft. Maar Paulus is ook een man, het is zijn leven geworden. Want Paulus, dat was een vurig liefhebber van God. Hij was een vurig liefhebber van de woorden van God. Paulus hield zo ontzettend veel van het woord van God. Hij hield zoveel van de Torah dat hij zijn hele leven in dienst stelde om de Torah te leven. Hij leefde de hele wet met al de regels, dat voerde hij uit. Zijn hele systeem in zijn leven was opgebouwd. Met alle kennis die hij had vergaard. En hij had met hele belangrijke rabbies had hij les gekregen over de Torah, wat de beste manier was om zijn leven in te vullen. En dat deed hij gewoon hoe hij was. Met alles wat hij kon bedenken. Met zijn hele hart, met zijn hele ziel, met al zijn kracht. Totdat hij Jezus ontmoet. En dan valt alles weg. Nou, niet alles valt weg. Alles komt in een ander daglicht te staan. En op dat moment dat hij Jezus ontmoet. Dat Jezus tegen hem zegt van Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Paulus erachter van, wat is dit? En ergens beseft hij denk ik diep van binnen, ik heb de grootste vergissing van mijn leven onder ogen te zien. Want ik dacht dat ik goed bezig was. En ik zeg niet dat hij slecht bezig was met het bestuderen van de Torah. Maar hij komt er ineens achter van, hé, ik ben verstart en ik ben zo ver gegaan in wat ik wist, dat ik zelfs andere mensen vervolgd heb. En nu sta ik tegenover Jezus. Die dan zegt, ja, ik ben Jezus die jij vervolgt. Hoe is dat dan zo kunnen komen? Dat ik denk op de goede weg te zitten. En dat ik blijk dat ik tegenover Jezus sta. Nou, Paulus heeft daar 13 jaar voor nodig gehad om dat helemaal klein te krijgen. En Paulus heeft alles wat hij daarin ontdekt heeft. Het grootste stuk van het Nieuwe Testament is bijna van hem. Dus hij heeft weer al die lessen en al die regel, of leerrichtingen gegeven aan ons. Nee, ook in de Filippenzenbrief. Nou, en dan wil ik even stilstaan bij een van die lessen. En dat is eigenlijk de hele korte les dat hij zegt van, hey, alles wat ik had, of eigenlijk alles wat ik kende en hoe ik het deed, dat heb ik als vuilnis weggezet. En vuilnis, dat is niet per se dat het nooit goed geweest is. Want bij de vuilnis zet je overwegend neer wat je niet meer nodig hebt. Wat je eens gebruikte, maar wat afgedaan heeft. En wat je niet meer hoeft of niet meer wil gebruiken. En Paulus die zegt van alles wat ik kende met mijn hoofd, het is als vuilnis. Ik heb het niet meer nodig. Want ik heb Jezus ontmoet. En hij zegt ook van, ik doe het weg om Jezus te kennen. En dan wil hij niet Jezus kennen met zijn hoofd, maar vooral met zijn hart. Zoals die moslim, die Jezus ontmoet in een droom. En die gewoon weet, van binnen. Die weet met zijn hart. Met zijn hoofd zal hij het niet snappen, maar met zijn hart weet hij het. Dit is Jezus. Dit is God. Dit is liefde. En hier hoor ik thuis. Ik denk dat dat de grootste boodschap eigenlijk is die de liefde van Jezus aan moslims, maar ook aan jullie, maar ook aan alle andere mensen die hier in Hoek van Holland wonen. Dat als ze die liefde ontmoeten, dat ze zich thuis voelen. Dat het als een thuiskomen is. Ze zeggen van, hey, hier hoor ik als het ware thuis, hier hoor ik bij. Ze ontdekken dat ze een plek hebben in het vaderhuis van onze hemelse vader. En daar willen ze gewoon bij zijn. En dat wilde Paulus ook, die wilde dat zo ontzettend graag. En dat hij zegt van, ik heb alles aan de kant gezet opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En Paulus die kende ook de kracht van Jezus. Die wist welke geestelijke kracht er samenging met Jezus. Welke wonderen dat er gebeurde. En bij Paulus was het zo dat ze zelfs zijn zweetdoeken bij de zieken brachten. En dat de zieken ook genezen werden. Echt onvoorstelbaar als je daar over nadenkt. Hè, dat zulke dingen gebeuren waar de kracht van God, als er zo doorheen werkt. Maar Paulus zegt, ja, dat is het echte leven. Dat is meer dan alleen het kennen. Dat is als het ware kennen met mijn hele wezen. Dat is kennen vanuit relatie. Dat is kennen vanuit verbonden zijn. Maar Paulus zegt ook van, hij wil ook zijn lijden leren kennen. En Paulus ging daarin heel ver, weten we. Ook als hij naar Jeruzalem gaat, zegt hij, ik ben bereid om voor de Heer Jezus te sterven. Hij wil alles doen. En ik denk dat daar ook een stukje geheim zit van wijsheid. Want ik denk dat de kern van wijsheid zit in het loslaten van wat van jezelf is. Om te ontvangen dat wat van God is. Los te laten, zodat je eigenlijk bevrijd wordt van jezelf. En daardoor de mogelijkheid heb om naar Jezus te vluchten. Omdat het nu eenmaal zo is dat de mens zijn grootste vijand, de grootste vijand is voor zichzelf. En dat dikke ik, of die ego, of al die pijn en verdriet en moeite, wat soms ook in een mensenziel zit, dat kan zo verhinderen. En het grote geheim van wijsheid zit denk ik in het losmaken. In het losmaken van jezelf en tegelijkertijd het vastmaken aan Jezus, aan die hemelse Vader. Want anders dan word je losgeslagen. Als het los is van jezelf en je hebt geen verbinding, dan gaat er iets helemaal niet goed. Want dan ben je echt ontheemd. Maar zoals dat de verloren zoon, als het ware zijn eigen ideeën ook losliet, onder ogen durfde te zien van ik ben een wees, terugging naar de vader en de vader ontmoette die hem ontving en die hem een plek gaf in zijn huis. En die zei, je bent geen wees, maar je bent mijn zoon. Nou, dat is wat Paulus denk ik ook meemaakte. Dat hij zei van, ik dacht dat ik heel wat was, maar ik kwam erachter dat ik een wees was. Want ik wist wel veel, maar ik was niet verbonden. En toen ontmoette ik Jezus. En Paulus zegt, ik zeg ook niet dat ik er al ben. Maar ik jaag ernaar. Ik strek me er daarnaar uit. En dat is zo mooi wat Paulus doet. Die zegt van, ik ben niet gearriveerd. Maar ik blijf verbonden. Ik blijf in de relatie met die Vader. En ik blijf, als het ware, bezig. Ik blijf die palmboom van die oase. Die boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waar het loof niet van verwelkt als de droogte komt. Zodat hij op hoge leeftijd als het ware nog vrucht draagt. En dan wil ik naar de laatste dia. En ik denk dat dat is wat Paulus ons over wil dragen. Wat Psalm 92 ons over wil dragen. Ga die reis maken met je hart. Zodat je iedere dag, of je nu jong bent of oud. Maar dat je iedere dag je hart zo bewerkt. Dat het niet aangetast wordt door zo'n kever die hem opvreet. Maar dat je als een boom bent die gewoon veerkrachtig blijft. Alle dagen van je leven. En dat jij die sprankelende geestelijke kracht hebt. Waar heel Hoek van Holland zegt, dat wil ik ook. Vertel mij. Vertel mij. Vertel mij. Wie is die Jezus die jullie volgen? Vertel mij. Wie is die man waar jullie iedere zondag van naar dat zaaltje komen? Wat geeft die man jullie? Want ik mis iets in mijn leven en jullie hebben dat. Vertel het me. Hoe mooi zou dat zijn? Weet je, toen ik dat net hoorde van die moslim. Die zei van kom naar mijn huis. Het is het verhaal van Cornelius. Die krijgt ook een droom. En Petrus krijgt een droom. En Petrus gaat naar Cornelius toe. Hij weet niet eens wat hij daar moet doen. Hij vraagt, waarom heb je me geroepen? Hij zegt, Cornelius, dat weet ik ook niet. Ik kreeg een droom dat ik je moest roepen. Nou, denk Peter, ik begin gewoon bij de basis. Ik begin bij Jezus. En ik ga over Jezus vertellen. En hij is alleen maar aan het vertellen. Gewoon aan het opscheppen. Gewoon aan het opscheppen over Jezus. Aan het opscheppen over de hemelse Vader. En de liefde van die hemelse Vader. En bam, daar gebeurt wat in huis. En ze komen allemaal tot geloof. En de geestkracht was daar, want ze zagen dezelfde verschijnselen als op de eerste Pinksterdag, waardoor Petrus zegt, dan mogen ze ook gedoopt worden. Datzelfde wat bij Cornelius gebeurt, gebeurt bij moslims. Denk je dat het hier in Hoek van Holland ook kan? Ik denk dat het kan. Als jullie bereid zijn, veerkrachtig zijn, dan gaat God gebruiken. Want ook hier wonen moslims. En ook hier wonen Cornelissen. En hier wonen mensen die Jezus nog niet kennen. En ik wil jullie zegenen met deze wijsheid. Te luisteren naar de Vader als die roept. En ik ga ervoor bidden. Vader in de hemel. Uw hart gaat zo uit. Naar al uw kinderen. En vooral de kinderen die u nog niet kennen. Vader in de hemel, u bent zo wijs. U geeft generaties, oud en jong. In wijsheid, het leren kennen van u, dat groeit met de jaren. En is jaloersmakend. En ik bid dat deze gemeente een jaloersmakende gemeente zal zijn. Dat mensen zullen komen van, wat hebben jullie? Vertel mij, wie is die Jezus? Waar jullie zo vol van zijn. Heer, ik bid dat u deze gemeente vult met uw liefde. Die ze vult met uw geestkracht. Dat u ze vruchten geeft. Die aantrekkelijk zijn voor anderen. En dat ze zo gesterkt worden. En dat deze gemeente weer groeit. En dat ook de kinderen zullen komen. Heer, u bent het die het doet. En ik dank u dat u het gaat doen. Amen.